vaders en des zoons en des heiligen geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we uit de vijfde psalm, de versen 4, 5, 8 en 11. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. Gij zult, o God, die het al doorziet, de boze voor uw heilige ogen, geenszins gedogen. Wie zinloos, zonder te overwegen wat hem betaamt, tot u durft gaan, zal voor uw aanschijn niet bestaan. Gij haat en staat hun billijk tegen, die onrecht plegen. Leid mij in uw gerechtigheden om mijn verspiederen wil, en richt uw wegen voor mijn aangezicht, dan zal ik veilig voorwaarts treden, met vaste schreden. Maar geef uw dierbegunstelingen, wier geest in u zijn sterkte vindt, wier hart uw naam oprecht bemint, in u vol vrolijk op te springen en blij te zingen. De verzen 4, 5, 8 en 11 uit de vijfde psalm. Met elkander belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de brief van de apostel aan de Hebreeën, het 6e hoofdstuk, vanaf het 4e vers tot het einde. We noemen nu Hebreeën 6, van vers 4 tot het einde. Want het is onmogelijk, degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des heiligen geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon Gods wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt voor degene voor welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God, maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Maar, geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naarstigheid bewijzen tot volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe, opdat ge niet traag wordt, maar navolgers zijt dergene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende, waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is hun een einde van alle tegenspreking, waarin God, willende de erfgename der beloftenis overvloediglijker bewijzen de onveranderlijkheid zijns raads, met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Laten we nu met elkander bidden, de Heeren om zijn onmisbare zegen. Er is in de weg van uw aanbiddelijke goedheid, Heeren, dat wij andermaal op deze uwe dag aan deze plaats des gebeds saamvergaderd, tot u mogen naderen en handen en harten tot u opheffen in de hemel uw heerlijkheid. Ach, wij bidden u, Heere, gij mocht redenen willen nemen uit uzelve en in gunst en in genade op ons in ontferming ter nederzien. Gij mocht ons willen zegenen vanuit de veelheid uwer zegeningen. Heere, waar gij toch uw voetstap zet, daar druipt het al van vet, daar doet ge het altijd zegen gedijen. En daar is voor een mensenkind schier geen groter weldaad denkbaar dan dat hij onder uw zegenende handen verheerlijkte Emmanuel, gezegende hoge priester, verheerlijkt aan vaders rechterhand terecht mag komen. Wat zegeningen druipen vanuit uw doorboorde middelaarshanden op u in zichzelf veelzins amechtig en ellendig volk. O Heere, de kleinste zegen is duizendvoudig verbeurd en verzondigd. Kruimkens van het genadebrood, ze doen de ziel zo diep voor u buigen in het stof. Kennen de eigen onwaardigheid, roept dat hart wel eens. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En dan is er toch in deze belijdenis zoveel, Heere, wat nog niet recht is. Ach, Heere, het tekent wel de diepe onwaardigheid. Maar als gij nu uit zou gaan en niet in zou komen, de ziel ware nog eeuwig verloren. En daarom in onwaardigheid buigende, we zijn het niet waard. Maar Heere, ga ons niet voorbij. Gij ziet ook in dit heilige ogenblik ons aan deze plaats des gebeds samenvergaderd om de kandelaar van uw getuigenis. En waar gij u nu aan uw woord hebt willen binden, uw inzettingen gegeven hebt en het u behaagt om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven, zo mocht gij ook in deze uren ons willen verblijden door uw inkomsten. Wil de zaligmakende, zielsvernederende en zielsverdederende bediening van uw heilige geest ons schenken. Ge mocht ons willen geven een oor om te horen, een hart om op te merken en te verstaan, dat we toch niet afgeleid worden en dat we niet bezig zijn met de dingen van het dagelijkse leven. Heer, u weet het, we zijn zulke ellendige schepselen en we zijn in onze natuurstaat zo diep gevallen dat we aan de plaats des gebeds zittend en levend onder het geklank van uw dierbaar woord nochtans met heel andere dingen kunnen bezig zijn. O, die diepe verdorvenheid des harten, waarin de duivel zo gaarne triomfeert en hij zo gaarne gebruik van maakt om het woord te verstikken, Heer. Om te zorgen dat dat woord niet vallen in een toebereide aarde, maar daar, Heere, dat het vallen mag, waar de vogelen des hemels het wegpikken, of daar op steenachtige grond, waar het geen diepte van wortels schieten kan, of onder de doornen waar het verstikt wordt. Wij bidden en smeken u, volzalige God des verbonds. Ach, mocht het u behagen in deze uur uzelf nog eens te verheerlijken, laat dan het woord mogen vallen in een toebereide aarde, waar het nederwaarts wortelen schiet en opwaarts vruchten voortbrengt van geloof en bekeuring, opdat dit woord niet eenmaal tegen ons getuige, maar de zaligende kracht van dat woord door uw lieve geest onze harten mag levend maken. Ween zij dem dood werden overgezet in het leven uit de staat der leugen waarin we zo diep gezonken liggen, mochten gezet worden in de staat der waarheid om nog eens waar voor u gemaakt te worden. Want Heere, dat is toch een van de eerste vruchten die openbaar komt in dat hart waar gij uw bemoeienissen mee houdt. Als gij den weg der waarachtige bekering een ziel gaat bearbeiden, maakt ge hem waar. Waar voor u, waar voor zichzelf en waar tegenover de mensen. Vrucht van genade, Heere, is dit alleen
Want het is de weerkerende smart in het leven dergenen die u mogen kennen. Waar ze zo dikwijls, ook na ontvangene genade, weer gewaar worden. Hoe de werking der zonde doorgaat in die oude Adam. En hoe dikwijls het moeten beleiden, Heere. We zijn tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. Ach, die oude mens der zonde die nooit anders dan vruchten des doods kan dragen. Wel van u weg kan lopen, maar niet eens schreden uit zichzelf tot u kan doen. Wij bidden en smeken u dan ook. Wilwaardig uw genade verheerlijkt hebt. Uw eigen werk nog weer eens bevestigen. Maakt uw werk nog weer eens waar in hun harten. Opdat ze in de waarheid staande, in de waarheid levende, de waarheid mogen verheerlijken. Heere, dan is nog zo'n voorrecht. Als het bij tijden en ogenblikken tegenover alles wat zich tegen hen stelt. Wel eens mogen zeggen, Heere, dan weet gij het toch. Zie gij maar in mijn binnenste, Heere, zie of er een schadelijke weg is en leid gij mij op den eeuwige en enige weg en dan eens te mogen getuigen in het godzaliglijk eedzweren voor uw heilige aangezicht. Heilige, almachtige, soevereine, rechtvaardige God, gij weet dat we getuigenis geven van de waarheid. Daarom hebt gij gebeden, beminnelijke hoge priester, in uw hoge priesterlijk gebed, heilige Vader, heilig ze in de waarheid. Uw woord is de waarheid, opdat ze in de waarheid vruchten mogen dragen, God verheerlijkend en zielen zaligend. O, u weet het, het is in het ontdekte, bekommerde hart, zo dikwijls de vrezen. Heere, bedrieg ik me niet. Heere, vergis ik me niet. Ach, ze zijn bij aanvang bekend gemaakt met de bedriegelijkheid van haar eigen hart en leven. En dat doet hen vrezen. Duizend zorgen, duizend doden, kwellen mijn angstvallig hart. Dat doet dat hart, zuchten en wenen en schreien en klagen. Heere, ach, indien het dan nooit waar geweest is, wil gij het nog eens waar maken. Het werk uw handen, bevestig dit in het midden der jaren. Maak het bekend, openbaar het in het midden der jaren. Duizenden malen keert zulke ziel liever terug dan dat ze zich één keer zou bedriegen voor die grote eeuwigheid. Nu volzalige God, mochten er vanavond zo eens harten onder ons gevonden worden. En mochten ze dan eens een oog, een ontsloten oog der zielen, door de krachtige bediening van uw lieve geest ontvangen, om op u te mogen zien, o Heer Jezus, die den dood zijt ingegaan voor leugenaars, bedriegers, onwaarheidssprekers. Gij die de dood zijt ingegaan voor die zelfs valselijk bij u dorsten te zweren, die zichzelf leren kennen als een Petrus, Heere, die met dure eed, onder eedzweringen en vervloekingen, u verloochende, maar wie u verloochent, gij verloochent, uw bruid, uw kerk, in der eeuwigheid niet, ze ligt toch vast in het eedzweren Gods. En zo waarachtiglijk als gij God zijt, zo waarlijk zal dat volk zalig worden. Heere, ze mochten het vanavond dan nog eens geloven, opdat gij erin verheerlijkt worden mag, hun zielen nog weer eens versterkt en bemoedigd, gevoed en gelaafd om de tocht door de woestijn van dit leven voort te zetten, wetende elke dag kort op, maakt de reizen korter tot straks. En wie weet hoe spoedig dat lichaam der zonde en des doods, met alle zonde, met alle ellende, met alle verdriet, met alle gebrek, voorgoed wordt afgelegd. De ziel bij het sterven en straks bij uw komst, ziel en lichaam, ze eeuwig zal verlustigen in de waarheid en eeuwig zal uitwonderen uw onbezweken trouw, die hun val niet gedoogde. Volzalige God, zo mocht het u behagen, jong en oud, groot en klein, in dit heilig uur te willen gedenken. Bind ons maar aan uw woord. Soms kan het eenvoudigste uit het woord, waarvan wij soms zeggen, maar wat zegt dit nu, als nu maar één woord, één zaak ons hart grijpt. Wel, lieve God, dan is het goed. Zo smeken wij u in de genadige verzoening van al onze zonden en ongerechtigheden. Ontfermt u ons en verblijdt ons door uw daden. Amen. We gaan met u lezen en overdenken de 37e zondagsafdeling uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 37. Waar gevraagd wordt, en dat is feitelijk deze zondagsafdeling, een vervolg op de voorgaande. Mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen, dat hij, als die alleen het harte kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer welke eer aan geen schepsel toebehoort. Zie, geliefden, het gaat dus in deze 37e zondagsafdeling over het godzalig eedzweren. In de voorgaande zondagsafdeling heeft de onderwijzer erop gewezen dat het grote zonde is te zweren, valselijk te zweren voor het aangezicht des Heren, en dat dit Gods rechtvaardige toorn ook oproept. Nu gaat hij handelen over het godzalig afleggen van den eed. Want welk een oordeel rust op hem die niet recht en niet waar voor God is. Ik denk aan dit wonderbare visioen dat eenmaal de profeet Zacharia te aanschouwen kreeg. En waarvan hij ons vertelt in het 5e hoofdstuk van zijn boek.
Daar zegt Zacharia, ik hief mijn ogen weder op. En ik zag en ziet een vliegende rol. En dan de engel, de uitlegger, die zich bij hem bevond, zeide tot Zacharia, als hij hem maar steeds zijn oog ziet gericht houden naar den hemel, dan vraagt die uitlegger, die engel, wat ziet gij? En Zacharia antwoordt, ik zie een vliegende rol, welker lengte is van 20 ellen en haar breedte van 10 ellen. Zie geliefde, dit was de maat van het voorhof des tempels. En u moet u weten dat in de tijd van de profeet Zacharia de ongerechtigheden en de zonde onder het volk zich weer hemelhoog opstapelden. En zelfs de zonde en de ongerechtigheden ook in het heiligdom des Heren bedreven werden. En daarom geeft de Heere hem dat wonderbare visioen te zien van die vliegende rol, om daardoor te openbaren wat God zal doen. Diegenen die van hem afwijken en weigeren hem te gehoorzamen. Hoor maar, dan zegt de engel tot Zacharia, dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land, want een iegelijk die steelt zal van hier volgens die vloek uitgeroeid worden. Desgelijks een iegelijk die valselijk zweert zal van hier volgens die vloek worden uitgeroeid. Ik breng deze vloek voort, spreekt de Heere der Heerscharen, dat hij komen in het huis des diefs en in het huis desgene die bij mijn naam valselijk zweert, en hij zal in het midden zijns huis overnachten en hij zal het verteren met zijn houten en zijn stenen. God wil hier mede zeggen dat hij zal afrekenen met al degenen die in onwaarachtigheid, in de leugen, leven voor zijn aangezicht. Immers God zelf is de waarheid. En die God komt te bekeren, zet hij in de staat der waarheid. Opdat hij in die staat der waarheid vruchten zouden leren dragen door waar te worden. Waar voor God, waar voor zichzelf, waar tegenover de mensen. Maar wie in de leugen leeft en de onwaarachtigheid dient, de vloek Gods zal hem gewisselijk treffen. Op wie rust nu nog die vloek, mijn medereizigers naar de eeuwigheid? Op een ieder die nog niet is in de waarheid. Dat is dus op een ieder die nog staat in de staat der leugen waarin we gevallen zijn. En mocht het nu dan almachtige God eens behagen door zijn eeuwige en dierbare geest, zo ge nog in die staat der leugen leeft, u eens wakker te schudden, omdat deze nood eens in uw hart geboren werd. Want toehoorders, de tijd is voorts kort. Haast u dan toch om uw levens wil. Ach, u moest feitelijk geen ogenblik rust hebben als je nog maar onbekeerd leeft. Nog leeft in de staat der leugen, dan zal de vloek Gods, zoals hij die reeds openbaarde aan Zacharia, u zeker en gewis treffen. Geve God almachtig door de toepassing des Heiligen Geestes van zijn woord aan uw harten u te zien in de staat waarin geleefd. Opdat ge uit die staat mag leren roepen en smeken over de God der waarheid behagen u waar te willen maken, u te zetten in de staat der waarheid,
om de waarheid te mogen dienen. En dat is, God is rechtvaardig en heilig. Ik ben enkel zonder en schuld. Maar in de waarheid Gods heeft God geopenbaard dat hij voor de armen en de ellendigen in de zoon zijner eeuwige liefde, die voor leugenaars, voor hen die valselijk zweren, voor mijn eedige, den dood is ingegaan. Ja, als een mijn eedige is veroordeeld om zulke ellendige, hoe is nu mogelijk? Ja, dat is alleen maar mogelijk. Mij medereizigers naar de eeuwigheid, bij God almachtig, dat voor de zulke een plaatsje bereid is in het huis des vaders, met de vele woningen. Die vertroostingen mocht God dan toepassen aan de harten der zijnen, om Jezus wil. We gaan dan overdenken wat deze 37e zondagsafdeling ons leert over het valselijk eedzweren. We zien het weer in het licht van zondag 1. Het doet ons de ellende kennen. En wie nu rechts zijn ellende leert kennen, dat hij in de staat der leugen leeft, die zoekt de verlossing te mogen kennen, om in de staat der waarheid te mogen komen. En wie daar nu terechtkomt, och, dan draagt het vanzelf deze vrucht, die begeert in de weg der hoop, moedige dankerkentenis. Uit dit wonder te leven, dat God bij zichzelf gezworen heeft, dat hij zijn volk niet zal begeven, nog verlaten in der eeuwigheid. En dan mag dat volk dat God vreest vanavond wel eens zeggen, dan gaat het zo het gaat, maar ik zal er zeker komen. God geve dit uit vrije goedheid. Laten we dan eerst zingen uit de 36e psalm, de verzen 2 en 3, en intussen gaat gij uw arbeid doen, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen.
Thank you.
In deze 37e zondagsafdeling, geliefden, gaat het dus over het rechte eedzweren. De onderwijzer vraagt daartoe, mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? En dan luidt het antwoord van de onderwijzer onder bepaalde condities, ja, het is dus mogelijk de eed godzaliglijk af te leggen en dies mag men de eed zweren bij de naam Gods. Dat is dan ook volgens Gods eigen getuigenis geoorloofd. Deze vraag, geliefden, door de opstellers van de catechismus ingelast in hun catechismus, was eerstens gericht tegen de dopersen en de darbisten, die leerden dat men volstrekt geen eed mag afleggen. Dit had niet alleen betekenis in de dagen der hervorming, toen de catechismus werd opgesteld, maar dit heeft tot vandaag aan den dag nog zijn volle en sterke betekenis gehouden. Want nog zijn er zovele, nog zijn er de dopersen en de darbisten en verschillende andere sekten die leren dat een christen volstrekt geen eed mag afleggen. Denk daarbij dan ook vooral aan de atheïsten, bepaalde humanisten, die absoluut geen eed willen doen. Waarom deze atheïsten en dergelijke, dat zijn de dwazen, die in hun hart zeggen, daar is geen God. Nou ja, natuurlijk, dan is het ook dwaasheid als je zegt, er is geen God, om bij die God te zweren en die God aan te roepen. Daarom is in onze wetgeving toegelaten dat door de zulken die bezwaren hebben tegen de eed, de belofte mag worden afgelegd. Dit strekt ons volk als christelijke natie, dit strekt onze regering niet tot eer, dat ze in de wetgeving tegemoet gekomen is aan de zulken, aan de dwazen die zeggen dat er geen God is, dat men hen tegemoet komt en dan zegt, nou ja, dan leggen jullie maar de belofte af. Ook in dat opzicht mag de roep wel gehoord worden, land, 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 hoort des Heeren woord. Maar hoe zijn nu deze dopersen en darbisten ertoe gekomen om te zeggen dat een christen zekerlijk en gewis niet zweren mag? Zie, zij zeggen al dus. Een christen zei zijn ja, ja en zijn nee, nee. Overal en ten alle tijde wat daaraan toegevoegd wordt, is uit de boze. Zij zijn tot deze stelling gekomen, omdat ze zeggen, een christen, zo zegt men dan, dus een kind van God. Wat doet God daar nu mee? En dat is natuurlijk waar. Als God de mens bekeert, wat gaat God dan doen feitelijk? Wat heeft die bekering toch machtig veel zijden? En waar komen we dan tenslotte met het putten van de waarheid? Nooit uitgeraakt met putten in die put der waarheid. Als God een mens bekeren gaat, wat gaat hij dan doen? Dan haalt God die mens uit de staat der leugen, waarin die verzonken is. We zijn in onze diepe val en ons bondshoofd Adam in de leugen gezonken. En we verstaan de waarheid niet meer en dienen de waarheid niet meer en kennen de waarheid niet meer. Maar als God nu een mens bekeert, dan haalt God de mens uit die staat der leugen en hij zet die mens in de staat der waarheid. Dan is, zo zeggen zij, die tot God bekeerde, dus in de waarheid geleid. Dan heeft de leugen uitgediend. De zonde is uitgediend. En daarom leven ze.
alleen in de waarheid. En daarom zeggen ze, als nu een mens toch waarachtig bekeerd is en in de staat der waarheid gezet en de waarheid dient, mag die niet zweren? Dat zou het eigenlijke werk des Heren krenken. Het werk der genade in het hart onteren. En het zou de Heilige Geest bedroeven als een christen boven zijn ja nog een eed ging afleggen. Hoe men tot deze stelling gekomen is, welgeliefden, dat vloeit hieruit voort. Deze mensen stellen de vernieuwing van de zondaar aan deze zijde van het graf volmaakt. Dat zijn dus die mensen die dit leren. Als God je bekeert en zet God je in de staat der waarheid, dan ben je zo recht en zo waar dat de zonde en de leugen is uitgediend. Wat vergeten nu die mensen? En ik wenste wel dat ge dit uit eigen ervaring en leven zeggen kon. Wat deze mensen nu vergeten, wel dat zeer zeker, als God de mens bekeert, haalt hij hem uit de staat der leugen en hij zet hem in de staat der waarheid. Maar is de vernieuwing van die mens aan deze zijde van het graf nu geheel volmaakt, zoals die dopersen en darbisten leren? Wel, nee, wat vergeten ze nu? De nawerking der zonde in het hart en in het leven. Dat die mens een tweemens is geworden in de weg der genade. Dat daar een nieuw deel is wat God gewerkt heeft. Maar daar is ook nog een oud deel in die mens. En dat oude deel, die oude Adam, kan niet anders dan zondigen en God tegenstaan. En daarom gaat dat oude deel, die oude Adam, eens de dood in en naar de groeven der vertering. Het werk der genade in het hart van den wedergeborene is dus aan deze zijde van het graf, geliefde, niet geheel volkomen. Denk nu eens hieraan. Ze vergeten dit. Wat is de kerk Gods beneden? Een strijdende kerk. En tegen wie heeft de kerk Gods te strijden? Tegen de driehoofdige vijand. Duivel, wereld en de zonde in eigen hart en leven. Als God je daar recht grondig aan ontdekt, weet je wat je dan je leven lang blijft? He? Dan word je wel afgestoten van al die zogenaamde eigen gerechtigheid en zelfgerijptheid die nog zo dikwijls in het hart van een mens de kop opsteekt. Een kind van God kan dikwijls hier last aan hebben als de tollenaar weer fariseer wordt, geliefde. Want in het hart van de tollenaar moet de fariseer altijd weer ontdekt worden. Ze hebben de strijd ten einde toe. En wat doet dat volk dan ook ten einde toe zijn in zichzelf? Een arme zondaar en anders niemendal. Hoor dan toch hoe de apostel Paulus het zelf beschrijft. In Romeinen 7. Paulus was er wel goed aan ontdekt. En was Paulus goed van God bekeerd? Dan zeggen we allemaal ja. Niet waar dan? Een mens kan wel eens jaloers zijn op die bekering van Paulus. Die man die in zo'n korte tijd zo krachtdadig is omgezet. En mocht weten in en met God drieënig verzoend te zijn. Hoort Paulus in Romeinen 7. Daar is een wet in mijn leden. Die strijd voert met de wet mijns gemoeds. Daar heb je man. Zie je dat Paulus er ook niet was? Het goede dat ik wil, zegt hij, dat doe ik nou niet. En kwade dat niet wil, dat doe ik. Dat moet je goed verstaan. Die apostel vond zijn leven niet in het kwade,
Dat was de weerkerende smart. Dat was zo'n stukje van die doren in het vlees die Paulus droeg. En die elk kind van God in dit leven te dragen krijgt. Daar hebben ze weerkerend smart over. En dat doet hem telkens weer uitschreien. Heere, ik ben tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. En dat vergeten nu al die mensen die de volmaaktheid van de christen aan deze zijde van het graf zo volmaakt komen te stellen, geliefde. Ach nee, het is er verre vandaan. En daarom kan het wel eens, en u moet dus goed opletten wat ik zeg, het kan de ziel wel eens rust geven. Als ze eens godzalig de eed mag afleggen, onder welke omstandigheid dat het hart er dan ook toe genoemd wordt. Want als een kind van God eens waarachtiglijk de eed mag afleggen, wat doet dat kind dan? Ik wou dat je het alles gedaan had voor God. Wat zou dat een voorrecht wezen? Ik herinner nog mij als jongen hoe mijn dominee, of de man is al lang voor de troon van God, dit eens zei. Hij zei, er is een voorrecht als het tot God bekeerde hart eens voor God de eed mag doen, zeggen de Heere, u weet dat het waarachtig is, dat ik je hartelijk lief heb. Zou je het ook kunnen doen? Zou je het ook kunnen doen? God aanroepen tot uw getuigen dat het waarachtig is, het werk wat in je hart is. Bedenk dit wel, geliefde. Denk aan de vloek die God liet zien aan Zacharia en die over dat volk van de oude dag gekomen is en die ook over al dat volk zal komen dat niet recht en waar voor God is. En daarom kan de eed het hart wel eens verlichten als het zeggen mag, heren, kijk er dan maar in, want u weet toch hoe het hier ligt. Heren, dan roep ik u aan dat het waarachtig de lust mijns harten is u te dienen, u te vrezen, u te lieven, u te loven. Maar als nu al deze mensen, en waarover het hier gaat in deze afdeling van de catechismus, zeggen dat men absoluut niet zweren mag, is dit dan niet in het woord van God gegrond? Zegt de Heer Jezus zelf niet in Matthäus 5 dit? Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet. Nog bij de hemel, omdat hij is de troon van God. Nog bij de aarde, omdat ze is de voetbank zijner voeten. Nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des grote konings. Nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord, ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. Wel nu zeggen deze mensen, dat zegt toch de Heere Jezus zelf. Zeker, dat is ook zo, geliefden. En daar doen we natuurlijk niets af. Maar hier handelt de Heere Jezus niet over de godzalige eed. Weet u, als de Heere Jezus dit zegt, dan zegt hij dit tegen die massa vrome joden die je maar omringen. En die vrome joden in de dagen van de Heere Jezus, ze waren te vroom dat ze de naam des Heeren zouden uitspreken. Die sloegen ze altijd over. Als ze het woord lazen en de naam des Heeren kwam voor, dan hielden ze op, want die naam was zo hoog en heilig, die mochten ze niet uitspreken. Zo vroom waren deze eigen gerijde Farizeeërs. Maar in het leven van elke dag zwoeren ze maar raak. En dan was het maar, ik zweer bij de hemel of bij de aarde. Ik zweer bij Jeruzalem of bij de haren van mijn hoofd. En nu komt de Heer Jezus. En die zegt, bedenk dit. Die zo lichtvaardig zweert, die liegt ook lichtvaardig. Zweert gonselijk niet. Uw ja, zei ja, en uw nee, zei nee, geliefde. Als de Heer Jezus dus het zweren hier verbiedt, dan gaat dit tegen het misbruik. Maar als de overheid het vraagt, of de nood het vordert, zoals het hier zo treffend staat in de catechismus, of anderszins om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en des naasten heil mag de eed worden afgelegd, want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond, en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Dies mag een soldaat vrijelijk de eed afleggen aan zijn vorstin. Mag de ambtenaar in overheidsdienst en die geroepen wordt om de eed af te leggen voor het bepaalde ambt dat hij bekleedt, mag hij de eed gerustelijk afleggen. Men mag de eed doen in geval van nood. Men mag de eed afleggen voor de rechter. Als een rechter feitelijk iemand onder ede stelt, dan is hij feitelijk een prediker van het recht en de gerechtigheid Gods. Ik weet het niet of het u alles ooit overkomen is. Heb je wel eens ooit in de rechtszaal moeten verschijnen? Hebt u wel eens ooit een eed moeten afleggen? Zeg, als je het dan eens godzalig hebt mogen doen. Want wat is godzalig de eed afleggen? Dat is zo eerlijk treden voor het aangezicht van die almachtige God. Die alle dingen kent en alles ziet en alles weet. Die God die blikt tot in de verborgenste schuilhoeken des harten, om zich op die trouwe God te beroepen, getuigende de Heer weet het, de Heer ziet het in mijn binnenste, dat ik nu de waarheid spreek. Wat is dan een rechter, of die dat nou weet, zich bewust is of niet? Helaas, de meeste rechters beseffen het niet eens. Maar een rechter die een gedagvaarde zet onder ede, die gaat goed van God preken en slecht van de mens. Vind je dat vreemd wat ik nu zeg? Moet u maar eens opletten, daar is die rechter en daar zijn twee gedaagden voor hem. En die geven beide een tegenstrijdig getuigenis. Nu kan die rechter niet weten, hij kan op hun voorhoofden niet zien wie de waarheid spreekt en wie liegt. Wat doet die rechter nu? Die rechter gaat ze beide zetten onder het licht van een alwetend God, die alles weet en die rechtvaardig zal straffen de leugenaar, de mijnedige. Hij erkent dus Gods recht en alwetendheid. En hij beleidt, dat is de tweede zaak, hij beleidt de verdorvenheid van de mens. Dat die mens in staat is om dwars door alles heen te liegen en te bedriegen. Nog eens, zo'n rechter, al beseft hij het zelf niet, maar hij spreekt het uit. Dan doet hij het, als hij het niet beseft, op de manier als de ezelin van Bileam. Die ezelin had er ook geen bewustzijn van, maar die ezelin liet God de waarheid spreken. Dan laat God ook die rechters de waarheid spreken. Dat God heilig en rechtvaardig is. En dat wij diep verdorven schepselen zijn. Wel nu, zulk een eed is dan ook staat hier in Gods woord gegrond, geliefde. Zegt Mozes niet in Deuteronomium 6 vers 13. Gij zult de Heere uw God dienen en hem vrezen.
en gij zult zijn naam zweren. Ik denk aan Abraham. Abraham, de vader aller gelovigen, zwoer de koning van Sodom dat hij niets van hem zou nemen. Dan lees ik, toen Abraham zeide, ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit, zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles dat het u is, iets nemen, opdat gij niet zegt, ik heb Abraham rijk gemaakt. Ook lezen we dat Abraham zwoer aan Abimelech, de koning van Gerar, dat hij nog hem, nog zijn zoon, nog zijn neef liegen zou. Zo liet Abraham zijn knecht Eliezer zweren dat hij voor zijn zoon Isaac geen vrouw zou nemen uit de Kanaanieten. Was er niet een eed tussen Isaac en tussen Abimelech, een eed van bondgenootschap? Toen Jacob scheidde van zijn schoonvader Laban, zwoer hij. En we lezen dat ook Jozua en Mozes de eed gebruikt hebben. En denk eens aan David en Jonathan, die daarin zulk een kostelijke afspiegeling is van de meerdere Jonathan. Jonathan, u weet het, dat was iemand die had door genade de keuze leren doen, liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan de eer en de genieting aan het goddeloze hof van zijn vader Saul. Jonathan, met de vreze Gods bezield, wist het, David zal straks op de troon komen. God wil het. En u was de Jonathan zo kostelijk met de wille Gods verenigd, dat hij als kroonprins vrijwilliglijk afstand van de troon deed en David erkende en met een band van oprechte liefde en vreze Gods aan David verbonden, kleefden die twee zielen aan elkaar. En dan lezen we dat Jonathan een eed zweert van trouw en liefde, dat hij de weldadigheid voor David zal zoeken. En hij laat David zweren dat hij de weldadigheid en de trouw voor zijn huis zal zoeken, geliefden. Zo vinden we het in het Oude Testament. Zo zou ik kunnen doorgaan. Zo vinden we het ook in het Nieuwe Testament, geliefden. De apostel Paulus, hoe dikwijls schrijft hij in zijn brieven dit. Want God is mijn getuige, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk. God is mijn getuige, daar zweert hij. In zijn brief aan de Korinthe schrijft hij, doch ik roep God aan tot een getuige mijner ziel, dat ik om u te sparen nog niet tot u gekomen ben. Ja, de Heer zelf zweert, wat lezen we dit niet, herhaalde malen in Gods getuigenis, geliefden. Denk eens hoe de Heer zwoer aan Abraham, waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. In Psalm 89, ik heb mijn knecht David gezworen, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon van geslacht tot geslacht. En in Psalm 110, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid. En denk aan dat zo heerlijke woord, dat tot zalige vertroosting is en voor het bekommerde om God en Christus verlegen hart. Dan lees ik in Ezechiël 16. En als dat woord nu eens door de toepassing des Heiligen Geestes kracht mag doen aan het hart, wat ligt er dan een vertroosting in? Daar lezen we. En ik zwoer u. En ik kwam met u in een verbond. En ik zeide, gij zijt de mijne.
Hoe is het mogelijk, geliefde, dat God zo zweren kan? Ik zwoer u en kwam met u in een verbond. En ik zeide tot u, gij zei de mijne. En wie zei dat dan? En u moet je eens heel eerlijk wezen. Zonder dat u de vertroosting van deze eed kent, kan u niet sterven, hoor. Ga nu straks eens naar huis. Ik bidden het om het heil van je onsterfelijke ziel. Paulus zegt alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Ik wenste wel, lief mens, dat je geen rust meer had voordat je dit weten mocht. Nu lig ik in dat eedzweren van God besloten, dat God gezworen heeft dat ik de zijne ben. Want aan wie zweert God dat nu? Denk je dat er toch eens in, hè? Dan hij pas een vaste grond van zalig worden. Weet u, toen Comri op zijn sterfbed lag, vroegen ze aan hem, zeg eens, dokter Comri, wat is nu de vastigheid en de troost voor je, dat je strakjes de hemel binnen gaat? Weet je wat die man toen zei? He? Nou, wat zou het een eeuwig voorrecht wezen, als je te na zeggen kon. Toen zei hij, dit is de vastheid van Comri zalig worden, dat God gezworen heeft, dat ik er komt. Dat is wat. Waar had die man nou de vastheid van zijn zaligheid liggen? We zeggen wel eens een uitgezet mens, hè. Nou, daar heb je nu een uitgezet mens, die in zichzelf niet enige waarde of grond voor God heeft, maar die de vastheid van zijn zaligheid bezit in het eedzweren Gods. Want dit is het eeuwige wonder, geliefde. Hoe leren we hier onze diepe ellende kennen? Dat wij onder het licht van de alwetendheid Gods gezet moeten worden, omdat de mens in zijn zonde staat niet te betrouwen is. Dat is onze ellende, want we stonden in de waarheid en we zijn gevallen in de leugen. Maar zie hier nu de verlossing, hoe groot mijn zonden en ellende zijn, hoe ik van dezelfde verlost worden door hem, die gezegende borg en middelaar, de Heer Jezus Christus, die al in de stilte der eeuwigheid, in het eedzweren Gods, als borg besloten lag. En weet je wie toen ook in dat eedzweren Gods lag? Tegelijk met die borg, heel de kerk van God. De kleine en de grote, die lagen al van eeuwigheid, want God heeft van eeuwigheid gezworen, ik zal mijn volk thuis halen. Zeg, toen nou eens, ben je er wel bij? Want als je dat niet weet, kom je er niet. Bedenk dit toch, mijn medereiziger naar de eeuwigheid. Bouw toch het huis van de hoop uwer zaligheid op geen andere zaken. Uw zaligheid moet gegrond liggen buiten u, in God zelf. Dan word je zalig. Ik bidden het u, rust er niet bij. Tegenwoordig, ik denk het wel eens, dan moet je, zeg je het soms ook niet. Dus lieve God, ze gaan allemaal naar den hemel, want we zijn allemaal advertenties, ze zijn naar den hemel en in Jezus ontslapen en we hebben er een prachtige tekst erbij. Ze hebben haar hele leven in de zonde om en om gewenteld, gelijk een zwijn in het vuil. En dan, ja, dan komt de mens natuurlijk onder de vrezen van de dood. En dan heeft de mens een tekstje en een versje en daar worden ze op zalig gesproken. Zul je het nou toch zo niet doen, alsjeblieft? Hè? Heb je nou eens al, is waarlijk, die hij toch wel eens ontmoet, een goed ontdekt mens? En wees nou eens eerlijk, durven die daar nou in te rusten? Hè? Waar kan u het om God en Christus verlegen hart alleen maar in rusten? Mag ik het dan eens zeggen? Toets er je eigen hart aan. Dat bekommerde hart kan alleen hier in rusten, als God het zegt. En dat spreken Gods is zweren. Ik zwoer u. En ik kwam tot u. En ik nam u in mijn verbond. En ik zeide, gij zijt de mijne,
omdat die gezegende Heere Jezus Christus, de borg en de zaligmaker, voor mij ledige, voor ontrouw, voor leugenaars, de dood is ingegaan. Denk nog eens even aan Caiaphas. Wat deed Caiaphas in de rechtszaal? Die zette Christus onder een eed. Ik bezweer u dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de zoon des levenden Gods. Moet u eens nagaan. Hij die de waarheid zelf was, werd door die huichelaar Caiaphas onder ede voor God gezet. Jezus zweeg. Hij stemde het toe. Hij zegt, gij hebt het gezegd. En dan zegt Caiaphas, wat hebben we nog getuigen van nodig? En dan als een mijnedige wordt de Heere Jezus veroordeeld. En dat is nou toch weer zo'n rijke troost. Ik heb het wel eens meer gezegd. Van welke kant dat je de Heere Jezus bekijkt. Maar hij is aan elke kant even dierbaar. Dan is er geen zaak waarin ik gevallen ben. Of ik kan er mijn borg in ontmoeten. Kan je mee vanavond met me wat ik nu zeg? Geen zaak waar ik in gevallen ben. Of ik kan er mijn borg weer in ontmoeten. Want er is geen zonde. Of die lieve borg heeft ze voor dat volk gedragen. Er is geen ongerechtigheid van dat volk. Of die Christus heeft gezegd. Rechtvaardige rechter, leg ze op mij. En dan gaat die borg, als een mijnedige, den dood in. Terwijl staat daar een kind van hem. St, Petrus, bij het kolenvuur. Tot driemaal toe te zweren dat hij hem niet kent. O God, zo zegt elk hart dat in beginsel de Heere vreest. O God, die Petrus ben ik. Petrus zwoer driemaal, ik ken hem niet. En Jezus zich omkeren, zag Petrus aan. En dan gaat de Heere Jezus ook met die zonde van Petrus naar het kruis toe. En dan kan hij straks, als hij opstaat uit de dood, hem het eerste gaan opzoeken. En gaan zeggen, Petrus, omdat je eeuwig vast ligt in het eedzweren Gods, daarom kom je thuis. Ik heb de verzoening gevonden. En zo zingen we het van harte. En mocht het dus zijn uit uw ziel, ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakt. geliefden, als we zo door genade ook van heel ons leugenachtig bestaan de verzoening mogen vinden in die gezegende borg. En we door de onderwijzing des geestes de kracht van het zweren Gods tot behoudenis van zijn volk met ons eigen hart mogen inleven. Dan kom ik nog eens terug op wat ik daar straks zei, waar Comrie zei. Nu lig ik zo rustig, want mijn zaligheid ligt vast in het eedzweren Gods. Zo mag het kind van God zeggen, stil nu, God heeft gezworen dat ik er komen mag. Nee, nu mag ik het zo niet zeggen. God heeft gezworen dat ik er komen zal. Sst, mag u het ook zeggen? Hier moeten we nu weer niet gaan zeggen, och ja, maar dat is zo hoog en dat is zo groot. Ach, wel nee, geliefd. Als het maar leeft, als het maar waarachtig is, als het maar nood wordt, als we in onszelf maar niets overhouden dan de dood en uit ons eigen leven uitgezet door het geloof met Christus verenigd. Ons kostelijk geloof in Christus beleidende en de waarheid van Gods woord ervarende in ons hart. Ik zwoer u en ik kwam met u in een verbond. Wat was dat voor een volk? Wat was dat voor een volk in Ezechiël 16? Wel, dan moet u dat hoofdstuk. Lees dat, kom, het is toch zondag. Wat kun je dan beter doen dan je in Gods woord vermaken? Dan moet u dat hoofdstuk nog eens lezen. Dat Ezechiël 16. Daar wordt gesproken van dat volk. Dat daar ligt op de vlakte des velds. Vertreden in hun bloed. Waar geen oog medelijden mee heeft. En waar niemand naar vroeg, want het was Sion maar. Zulk een volk. En u daalt God neder. En dan gaat de Heer ze voorbij. Want God ziet ze aan. En dan spreekt God. Leef in uw bloeden. Ja, leef. Wat doet de Heer daar? Daar zet hij ze in de staat der waarheid. Opdat ze waar voor God gaan worden. Voor zichzelf en voor de mensen. En kijk. En nu komt die twee mens. En nu komt die twee mens weer. Waar Paulus zo goed kennis aan had. En wat we in Romeinen 7 lezen. Dan lees ik. Maar gij zijt gewassen. Gij zijt gereinigd. En gij zijt groot geworden. Hoor je? Maar toen ik u ten tweede malen voorbij ging. Toen. Dan gaat God zwieren. En dan trekt God ze met bewustheid in dat dierbare verbond. Dat hij niet meer op ter toornen nog schelden zal in der eeuwigheid. Men zegt wel eens, standen in het genadeleven zijn die er niet. Die moest je ook niet preken. Ik wil best geloven, ze hebben het zelf nooit geleerd. En daarom staan ze naast Gods woord. Dan kun je het ook niet preken. Maar God leert het in zijn woord. Lees dan alleen maar Ezechiël 16. Daar krijg je nou die standen in het leven der genade. En daarom is het zo'n voorrecht, geliefde, onszelf al zo te leren kennen. En door de genade des geloofs te leren opwassen en toe te nemen. In de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. En nog eens door de Heilige Geest ervan verzekerd te worden. Nou ligt mijn zaligheid in Gods eedzweer eeuwig vast. Weet je, vriend, nu krijgt de duivel me er niet uit. En u krijgt de wereld me er niet uit. En mijn eigen zondig, ellendig bestaan krijgt er me niet uit. God zwoer. En wie is het waarachtig dat er iegelijk die in hem gelooft thuis komt. Ere namen al te zaden. Vorste titels zijn maar schijn. U is er niets zo heerlijks, zo begeerlijks dan een kind van God te zijn. En nu weet ik het wel weer. Dat is de keerzijde, zeker. Ik weet het wel weer. Och, zo dikwijls kan het zo wezen. Dat ze zeggen, lieve God, zeg het nou toch nog eens of het waar is. Ja, diezelfde, die hebben mogen geloven in het eedzweren Gods vast te liggen van eeuwigheid. Door God verkoren. En hoe komt dat nu? Hoe komt dat nu? Mag ik het nu eens eenvoudig zeggen? Kijk, dan is het oog van mijn ziel van hem afgetrokken. En dat blik weer op mezelf. En in mezelf. En als ik mezelf blik, wat word ik dan gewaar? Zou iets kunnen zeggen, kom, want dat is het leven hoor. Als ik dan op mezelf blik, kan ik niet anders zeggen als, nee laat, de hoofd schelen, door aan de voedsel. En dan zegt de Heer, ik heb ook in dat van u geen behagen. En als je dan de dood er eens opschrijven mag, heb je het dus mogen doen, eerlijk voor de God doen, de dood erop mogen schrijven. Dan zegt God, ik heb behagen in wat ik er zelf in gelegd heb. Dat nieuwe leven, Gods werk, dat haalt hij thuis en Gods werk komt thuis. Dat is nu een voorrecht, geliefde, al zo te mogen leren in de waarheid voor God te leven. En bedenk nu één ding, en ik eindig. Laat ik u die ene heen eet, die eet Gods, vanavond eens voorhouden. Deze eet, zo waarachtiglijk, als de Heere leeft. Hij heeft geen lust in uw dood, maar daarin dat u zou bekeren en leven tot in eeuwigheid. En dat nu te mogen kennen, geliefde, is het nodig dat u een eed verbreekt. Mag dat? Ja. Je zult er nooit komen als je niet een mijnedige wordt. Breek deze eed wat ik u bidden mag. Om het heil uwer ziel, breek deze eed die ge gedaan hebt aan duivel, wereld en zonde. En als ge door de kracht der genade die eed u eens mag leren breken. Maar anders, dan gaat ge als een mijnedige verloren. Verbreekt. Verdrag met de hel en het voorzichtige verbond met de dood. En als we dit niet mogen doen, als we nu die eed mogen breken, dat verdrag met de hel en met de dood, heb je het al mogen doen? Kom, God van de hemel, leer het u dan, die eed maar te breken. En dan een andere eed te mogen zweren. Net Rut, alzo doe mij de Heere, en alzo doe hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Sarah, wat is weer het met uw hart? Prachtiglijk te beleven, ik zwoer, en zal het met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensdagen, dat ik uw woord houden zal en uw gebod betrachten zal, want gij alleen
zijt het leven, mijner ziel, Heer, dan mag ik dat. Zie er maar in, oprecht en waarachtiglijk voor u belijden. Zalig, dat volk komt thuis. Amen. Lieve heren, wees gij zelf de toepasser van uw woord. Ach, het was in zwakheid en gebrek. Wil het zondige wegnemen. Wat u behagen kon, verheerlijkt het ons. We hebben met elkaar nagedacht over het godzaliglijk de eedsweer. O heren, maar dan moeten we ook godzalig zijn. En anders gaat het niet. Ah. Dat wij de staat der leugen, de staat der waarheid gezet, de waarheid mogen leren dienen, die eed mogen breken, met duivel, wereld en zonde. En deze eed mogen leren voor u en de aardige doen. Uw volk is mijn God. En uw God is mijn God. God van alle genade, schenk ons die rijke weldaad, dat onze zaligheid vast mag liggen in uw eed. Amen. 53ste vers 119, zonder voorspel. Zegenen en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.